Geliefde gemeente, wij letten nog eens op zondag 28 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 75. Hoe wordt gij in het heiligavondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Het antwoord luidt alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook belooft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken, en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met mijn ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laat, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand des dienaars ontvang en met de mond geniet. Tot zover. Vermaning en verzekering, wij letten op Christus beveelt en Christus belooft. Verleden week, geliefde gemeente, zijn wij nog eigenlijk niet aan die vraag en antwoord toegekomen, omdat ik enkele dingen heb gezegd over het verband tussen doop, belijdenis, avondmaal en ook hoe deze dingen altijd aangevochten zijn in de kerk hier op aarde, of dat men terecht kwam in de kant van het, aan de kant van het vanzelfsprekende, van het automatisme, waarbij zo weinig benadrukt werd en wordt de waarachtige tegenwoordigheid van Jezus Christus in de Heilige Geest bij woord en sacrament. En aan de andere kant hoe men woord en sacrament uit elkaar trekt en met groot elan de kinderdoop verdedigt en dat ouders hun kinderen moeten laten dopen, omdat we toch anders aan de heidenen en tollenaren gelijk zijn. En een volledige slag draait als het gaat om het heiligavondmaal, waarbij dan heel andere criteria om de hoek komen kijken. Kortom, wij hebben enkele dingen daarover gezegd. En eerst wilde ik met de volgende vraag en antwoord verder gaan, maar ik dacht, nee, dat is ook niet eerlijk ten aanzien van de catechismus, omdat we dit nog niet met elkaar hebben overdacht. Laten we om te beginnen nog eens benadrukken dat het sacrament van het heilig avondmaal een geheimenis is. Het is niet te bevatten. De Heidelberger zegt er wel iets van, maar om het werkelijk te bevatten is niet mogelijk. Misschien dat we het daarom ook wel een sacrament mogen noemen, een verborgenheid, een door God gewijde zaak instellen, zodat niemand op aarde eigenlijk bij machten is om nou werkelijk volledig uit te zeggen, zoals je een rekensom uit kunt leggen, wat het heiligavondmaal nou precies is, hoe en wat er wordt gegeten. Laten we dat op de voorgrond stellen, dat alles ten dele is. Het kennen van de gemeente is ook ten dele. En ik hoop dat dat ook mag meewerken, niet tot een slaafse vrezen, maar wel tot een kinderlijke vrezen. tot die oprechte eerbied en ontzag voor de Heer, die zo goed is en zulke wonderlijke zaken aan zijn kerk heeft gegeven. Laten we nu eens op de vraag letten. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal vermaald, dat is onderwezen, en verzekerd dat gij aan de ene offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Wat zou je nou kunnen opmerken aangaande deze vraag? Is dat alleen maar een vraag om een antwoord te kunnen geven? Is het een vraag om iets uit te leggen? Inderdaad, dat is het allemaal ook wel. Maar er is iets anders bij. Want er staat, hoe wordt gij in, zo ging het ook bij de heilige doop, hoe wordt gij in het heilige avondmaal onderwezen en verzekerd? Kunnen wij nu verstaan dat daarmee eigenlijk gezegd is dat wij op ons eigen terrein, en daar bedoel ik mee onszelf, ons hart, onze ziel en zintuigen, ons verstand, die mens in zijn totaliteit, hij kan er niet uitkomen. Hij kan er nooit, als het goed is, uitkomen met zichzelf en door zichzelf. Hoe langer hij naar zichzelf kijkt, hoe onmogelijker dat het wordt. Hij kan geen antwoord vinden als hij het harteboek openslaat om daaruit nou het onderwijs en de verzekering te vinden dat hij deel heeft aan dat ene offer van de Heer Jezus Christus. Velen denken dat wel. Die denken dat wel, maar dat komt doordat de prediking dan ook niet ontdekkend is. En dat komt omdat men dan in dat leven een klein stukje heeft gereserveerd. Dat zit ergens hier, dat is dan het geestelijke. Het werk van God. Dat is misschien dat gebed van toen en toen. Die belevenis van toen en toen. Die traan. En dan wendt men daar het oog heen. Zegt ja. Ik denk. Ik mag geloven. Dat ik toch wel vergeving van zonde heb. En dat ik toch wel een kind van God mag zijn. En dat ik toch ook deel heb aan het offer van de Heer Jezus Christus. Want, maar, vergeten wij dan niet dat het niet zo is, dat we ergens een gereserveerd plaatsje hebben hier van binnen, waar al die goede dingen te vinden zijn, waar ik op zijn tijd de zekerheden en de troostredenen uit ophaal, want ik heb geleden, of ik heb gebeden, of ik heb berouw gehad en spijt, of in een andere kring weer nog veel aangrijpender dingen die ik dan op zijn tijd eens even bekijk en zeg, ja, daar ben ik geen vreemdeling van, dat heb ik wel beleefd en daarom die weg is eigenlijk geblokkeerd. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus de doop en het avondmaal heeft gegeven. Dat is niet een soort aanvulling van onze innerlijke zekerheden die we al hebben, maar het is nog niet genoeg, want we twijfelen er nog wel eens aan of dat we wel echt goed genoeg bekeerd zijn, of dat ons berouw wel diep genoeg gegaan is enzovoort. En ook heeft de Heer als laatste zetje nog een avondmaal erbij, dat je het nog zekerder weet. Nee, dat is de bedoeling niet. En oh, ik geloof zeker dat als de Heer ons geeft dat wij niet het volle, maar een recht gezicht mogen hebben op het heilige avondmaal, dat we alle vervuld worden met innerlijke blijdschap of beschaamdheid, maar dat het wat doet. Daar komt nou die man en die zegt, hoe word jij nou in het avondmaal onderwezen en verzekerd? Want je kan wel zeggen, ja, als ik op mezelf zie, en als ik op mezelf zie, en als ik nou eens kijk naar dit en dat, enzovoorts. Ach man, nee, dat weet ik nog niet. Ik weet het eerlijk nog niet, dat durf ik nog niet te zeggen. Als nou zondag, als het nou goed mag vallen, en als we zondag nou eens dit of dat zouden zingen, dat versie waar ik al zo lang mee loop, nou misschien dat ik dan gaan zal. Ja, maar dan zitten wij toch aan de verkeerde kant. We zitten aan onze eigen kant. Wil je wel geloven dat dat de reden is dat een heleboel mensen daar niet tegen kunnen, tegen dit onderwijs? Die worden in hun hart zo bitter, want dan zeggen ze, ja, als je zo gaat beginnen, het gaat toch niet buiten een mens om? Het gaat toch niet buiten een mens om? Ze leveren zelf het bewijs dat het niet buiten een mens omgaat, want ze worden boos. Ze kunnen ergens die toets niet doorstaan van het niet uit ons en het alles uit hem. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Kunnen ze niet aanvaarden. Kunnen wij geen van alle trouwens hoor. Want als we nog iets hebben waar we ons aan vastklampen, dan stuit ons dat tegen de borst. En dan zeggen we, ja, maar we willen niet verstaan dat dat nou de bevinding is, de echte bevinding, waar het woord van spreekt. De beproefdheid. Welke beproefdheid? Dat Jezus Christus alleen onze gerechtigheid en onze hoop en ons kleed is, onze verwachting. En dat dat alles overhoop gooit van de waardige en waardevolle mens. Die altijd maar weer bezig is om wat tevoorschijn te halen. En als het gaat over de zekerheid en over het onderwijs, beslist niet zal zeggen, het heilige avondmaal. Dan zeggen de mensen keihard, ja, maar dat bedoel ik niet. Zo bedoel ik het niet. Gaat hier. Wat heb je nou geleerd? Wat heb je dit? Wat heb je dat? Wat heb je zus? Wat heb je zo? Ja, dat is ook een geheim. En ik denk dat we daar altijd weer middenin zitten. Ik ook, anders zou ik er misschien ineens over spreken. Dan zou ik het opeens niet zien in zo'n vraag. Dat komt omdat het voor jezelf ook actueel is.
Omdat je altijd en altijd maar weer bezig bent om de redding, de zaligheid, het behoud, niet buiten jezelf in hem te zoeken, maar altijd hier, of de bewijs ervan bij jezelf wil hebben. Dat is nou eenmaal, denk ik, toch een grote, diep ingrijpende les in het leven. Maar, kijk, als je daar doorheen mag komen, vat dat nou niet te zwaarmoedig op. Ik bedoel, als wij dat uithouden onder de waarheid, door Gods genade, dan werkt het net andersom. Het werkt niet tot zorgeloosheid, zo bedoel ik het niet. Of, nee. Maar dan werkt het in de moedbenemendste omstandigheden soms zo vervrolijkend, dat je kan met je hoofd op je schoenen de kerk binnenstrompelen misschien, al laat je het uitwendig niet merken, en dat je zegt, ja, hè, ik heb het gehoord, ik heb het weer gehoord. Ik heb het weer gehoord, we hebben reden om te zingen, ik zal, o God, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Zo sterk. En al kan niemand het pruimen, maar het is wel waar. Het is wel waar. Dat is het wonder dat Jezus Christus zelf aanwezig is in de geest en door de Heilige Geest. En dat hij ons toespreekt. Dat hij ons helpt. En dat geeft ook, als het ware de mensen hebben, ja, maar de zonde doden, de zonde, dat is nou zonde dodend. Dat is zonde dodend. Niet dat eigen hoogmoedige gefriemel van ons mensen, dat is niet zonde dodend. Dat is niet zonde vluchtend. Want dan zitten we hier met dat plekje, weet je wel, dat is het goede deeltje. En de rest, nou ja, dat is niks. Dat is die oude mens enzovoort, dat is de zonde en dat is dit en dat is dat, weet je wel. Maar ondertussen houden we eigenlijk de hand boven ons hoofd. We willen niet erkennen dat we helemaal tot onze voeten toe, dat we oude mens zijn. Maar dat we dan ook helemaal nieuw zijn. En daarom ook nieuw worden. Dat omvat alles. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal onderwezen? En verzekerd dat aan de ene offerande van Christus aan het kruis gebracht en al zijn goed, alles wat hij verworven heeft, vrede, gerechtigheid, leven, vergeving, noem maar op, opstanding uit de doden, zalige gemeenschap met God drieënig. Hoe word je nou door het heilige avondmaal onderwezen en verzekerd? Jij, ik. Ja, nou moet je natuurlijk niet een rekensommetje gaan maken. Nou moet je het niet nog eens een keer dubbel ingewikkeld maken. Dat niemand meer begrijpt waar het nou eigenlijk over loopt. Begrijpen, dat weet ik wel, dat doen we het toch niet. Ik heb al bij de voorgrond, op de voorgrond gesteld, wij kunnen het nooit bevatten. Wij kunnen het niet doorgronden, dat heilgeheim van zijn sacrament. Maar dat bedoel ik nou even niet. Het gaat er eenvoudig om de confrontatie met die vraag. Hoe word jij nou niet uit jezelf en in jezelf en met jezelf en door een boekje en door een ditje en een dat. Nee, hoe word jij nou in het heilige avondmaal onderwezen en verzekerd? Al voel ik misschien niet altijd op dat moment, maar het gebeurt toch. Het is toch alles een zaak van het geloof. Dat moet je niet vergeten. Het is een zaak van het geloof. Als ik zo straks zei, ja, de apostel zegt, gij zijt gestorven en uw leven is in Christus verborgen bij God. Ja, dan kun je zeggen, ja, man, ik ben helemaal nog niet gestorven. Kom je erbij?
Ik ben nog springlevend. Of ik ben wel oud en ziek, maar ik leef nog. Voel je niet aan? Zo kun je daar ergens om gaan lachen. Je gijsheid gestort. Maar het is van levensbelang dat we dat leren geloven. Ik ben met Christus gestorven. En met Christus begraven. En met Christus opgestaan. Ja, maar je leeft toch nou ook nog wel? Ja, natuurlijk, ja, dat is zo. Maar wat ik in het vlees leef, dat kan ik alleen maar leven noemen als ik geloof in de Zoon van God. Dan is het leefbaar. Dan is het uit te houden tot de volkomen openbaring zal plaats hebben als Hij komt. Hoe word je nou vermaand en verzekerd in dat heilige avondmaal dat jij er deel aan hebt, aan Hem en aan alles wat Hij verworven heeft? Nou gaat de Heidelberger een facetje belichten. En dan zegt hij alzo dat Christus mij en alle gelovigen individueel, gemeenschappelijk, persoonlijk en gemeenschappelijk. Bij het heilige avondmaal is iets persoonlijks. Je wordt dan niet als een klein kindje door vader en moeder gedragen. Om gedoopt te worden. Nee, je staat zelf op. Of niet? Nou ja, als u zegt, nou ik sta niet zelf op. Want ik ben al opgestaan. Zo'n 2000 jaar geleden met hem. Dus ik hoef niet meer op te staan. Ik word gedragen. Ik word door hem gedragen. Daar ben ik er ook mee eens. Maar je begrijpt het persoonlijk wat hierin ligt opgesloten. Alzo dat Christus mij, het kind is groot geworden. En het kind begint te leren praten. Ik toch, zegt God, leerde Efraïm gaan. Dat doet God. Hij leerde ze lopen. Hij doet ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volk handelen. Hier krijg je het persoonlijke. Alzo dat Christus mij. Maar tegelijk komt er achteraan en alle gelovigen. Het heilige avondmaal is ook gemeenschapsoefening. Eén brood is het. Eén lichaam. Veel leden onder één hoofd. Dat Christus mij en alle gelovigen. Let op hoe bijbels. Er staat niet mij en alle bekeerde mensen. Want die kun je niet vertrouwen. God is te vertrouwen. En allen die in hem geloven. Die zullen van dat en in dat vertrouwen leven. Dat God een lied zal geven in de nacht. Dat hij ons niet verlaten zal, zelfs niet in de dood, hoewel we het verdiend hebben. Alle gelovigen, dat is een heerlijk getuigenis, want dat betekent dat als we hier zijn voor het heilige avondmaal, dat we dan niet alleen zijn. En dat er het besef mag zijn, heen.
zoals we hier bij elkaar zitten. Hangen we er niet zomaar een beetje bij, maar we zijn hier als familie. Niet alleen vanuit Adam-familie, zondaren, verlorenen, maar nu ook familie. Omdat we éénzelfde spijs, éénzelfde Christus, deelachtig mogen zijn en worden. Dan behoort ook ver te zijn van ons alle kleinzieligheid. Alle stille verborgen beschuldigingen naar de naaste. Dan hoort verre van ons te zijn de gedachte ik snap niet hoe hij of zij. Nee. Dan hoort meer te regeren. Eén naam is onze hoop. Eén grond heeft Christus kerk. Dat geeft ook een stuk zegen, als je zo bij mag zijn. Soms zitten we ook bij elkaar, maar iets afstandelijker misschien. In de week is het vaak zo druk. We zeggen wel, ja, ik kom, maar dan is het dit en dan is het dat. De vaders en de moeders, de kinderen. In deze tijd van vrije tijd hebben we toch allemaal nog drukker gekregen blijkbaar dan vroeger. Ach, het kenmerk van onze tijd is ook een groot stuk onrust. Gedrevenheid. Maar als het nou avondmaal is, dan wil dat alles wijken. Voor de rustgevende aanwezigheid van hem die zegt, kom gij vermoeiden en belasten, ik geef rust. Kom en uw ziel zal leven, ik geef u de gewisse weldadigheden van David. Wat is dat groot? Mij en alle gelovigen. Dan mag dat tot versterking zijn. Ik heb het nou niet in het kort, maar hoewel, ja, je hoort wel eens wat, maar ik sla meestal niet zoveel acht op. Ik kan daar niet geloven. Wat geloven? Dat ik soms wel eens hoor dat de een of de ander elkaar geen gedag zeggen. Is dat zo? Dan moeten we ons wel schamen. Nou ja, als je het een keer vergeten vindt, niet zo erg. Als je in gedachten bent of zo. Ze zegt tegen mij ook wel eens, heb je me niet horen tuteren? Ik zag je nog daar en daar. Toen werd niks van gemerkt. Nou, dat bedoel ik niet. Nee, ik bedoel wel als je samen de trap of komt of de kerk uitgaat. Kijk, als dat zo zou zijn, maar ik kan het eerlijk gezegd niet geloven. Heb ik dan zulke hoge gedachten van mezelf en van jullie? Nou, dat niet, maar ik denk, ik heb wel hoge gedachten van de genade. De genade doet dat niet. Nee. De genade, die verenigt. En zo is dat met mij en alle gelovigen is dat zo groot, hè, dat de onderwijzer wil ons tegelijk laten voelen. Het is een persoonlijk iets, maar tegelijkertijd is dat persoonlijke het gemeenschappelijke. Want die andere personen, die zijn ook op die weg. Die zingen ook wel zalig, hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die zijn ook arm in zichzelf. Let, heren der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed en laat ons niet van druk verkwijnen.
Ik weet, dat is niet altijd eenvoudig. Want de een ligt zo en de ander zo. En ik moet mezelf altijd verbazen dat wanneer je elkaar wat nader leert kennen soms, dat allemaal heel anders is dan dat je dacht van iemand. Hé. Ja. Ja, maar moet je mens toch... Nou, bij het heilige avondmaal, je zou zeggen, dan worden al die rimpels, die worden vlak gestreken. Dan worden die gemeenschappelijke tranen, maar ook die gemeenschappelijke boze blikken, die worden weggedaan. Daar zijn de gezichten gericht naar de ark die van Gods gunst getuigt. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Nou heb je mensen die dan gelijk zeggen, ja, maar je moet toch ook eens zeggen. Ja, en dan bedoelen ze. Je moet het niet alleen zo mooi voorstellen. Maar ik bedoel het niet mooi voor te stellen. Dit is de geest van Jezus Christus die het leert, die het onderwijst. Je kan toch niet iets maken zoals dat zo vaak gaat. Die prediking die puur werkt met bepaalde effecten. Hier een handje geven, daar gauw terugtrekken. Nee, het woord van God, dat keurt ons af in onszelf. En laat alleen de goedkeuring horen op de Heer Jezus Christus. En zodoende ook op al die in Hem geloven. Die op Hem hun vertrouwen mogen stellen. Christus mij en alle geloven. Tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken, bevolen heeft. Kijk, nou heb je de neiging om aan jezelf te denken, is dat niet onze kwaal? Als je aan jezelf denkt, dan ga je onherroepelijk naar de hel. Nou ja, of je moet zo denken, ik dank u, o God, dat ik niet ben zoals alle andere mensen, zo braaf, zo goed, ik heb nog nooit wat kwaad gedaan. Nee, maar nou bedoel ik, als je leeft onder het woord van God en als je weet dat de Heer niet onrechtvaardig is als die toren over ons brengt. Vanwege onze liefdeloosheid en van alles wat niet deugt. Stel nou voor dat je in de kerk geroepen wordt om nog eens extra aan je eigen te denken. Met avondmaal. Nou, daar zou je niet goed mee zijn. Want als je dan benauwd de kerk binnenkomt, dan ga je er nog benauwder uit. Het juk is niet opgelicht van je kinderbaard. Zo wordt dat genoemd in de schrift. Dat God was hen als een die het juk van hun kinderbaard oplicht en ze voeder toereikte. Dan krijgen we er nog een portie bij aan last. Ach, als een mens. En daar ligt hij nou voor open aan de gedachtenis van zichzelf. Om te denken over zichzelf. En hoe meer hij denkt, en zeker als het niet zomaar een gedachtenspel is, maar hij laat alles eens tot hem doordringen, van zijn vroegste heugenis aan. En daar hoef je helemaal geen complex voor te hebben. maar nou in het licht hoe God ons geschapen heeft, om in zijn gemeenschap hem eeuwig te lieven en te loven. En wat wij dan zijn. En dan heeft de een heeft weer zo'n lijst en de andere zo'n lijst die hij op kan sommen. Misschien wel zoals dokter Kolbrugge zegt, ons hele leven is dan in dat licht gezien een toneelvertoning voor God en voor zijn heilige engelen, met alle verborgen gruwelen op de heilige hemelstraat. Nou, wij mogen onze zonde en vervloeking wel bedenken. Dat staat ook in het formulier. Maar daar gaan we geen gedachtenis van stichten om gesterkt te worden. Nee, daar wordt gedachtenis in gesticht om verlost te worden. Om verlost te zijn. Mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis. Kom, dan trekt de Heer als het ware ons uit de sloot. Uit het moeras. Hoe meer we bewegen, hoe meer zinken we. Dan trekt hij ons uit onszelf. Uit die gedachtenkring. Dat gesloten circuit waar we allemaal zo vreselijk tot stikkens toe in kunnen zitten. Zo benauwend. En nou zegt hij, doe dit tot mijn gedachtenis. Laat de gedachte nou de andere kant uitgaan. De gedachte aan die Heer Jezus Christus bij dat gebroken brood en deze drinkbeker. Laat ik bedenken, hij heeft het bevolen. Hij is uw heelmeester. Hij geeft zo'n medicijn, een dokter is wel eens in de war hoor, die geeft wel eens wat te veel of wat te weinig. Al naar gelang zijn pet staat en zijn diagnose is, die zit er ook nog wel eens een eind naast. Maar goed, dat is met elk mens zo. We zitten er allemaal wel naast. Maar de Heer, die volmaakte medicijnmeester, die al uw krankheden kent, die zegt, dit moet je innemen. Dit moet je innemen. Hij heeft het bevolen. Hij laat het niet over aan hoe wij het voelen. Hoe wij onszelf beoordelen. Maar het is zijn beoordeling. Zijn diagnose. Hij zegt, dat moet je innemen. Wij hadden vroeger in Rotterdam een merkwaardige dokter. Die ik me praktisch niet meer voor me kan halen. Maar wel de verhalen. Was een echt, een, geen gelovige man. Humanistisch man. Maar het was een echte dokter. Met een onvoorstelbaar sterke diagnostiek. En dan kon hij maar zo, als hij binnenkwam, stond hij al in zijn spreekkamer naar de deur te kijken. En dan nam hij op van top tot teen. En dan had hij voor zichzelf al heel wat gezien. Dat was een merkwaardige man. Toen mijn oma moest sterven en dokter Salomon zijn Jood afscheid nam, ging voor 6 weken naar Zwitserland. En zei, nou, hij hield zoveel van mijn grootmoeder. Was ook een lieve, godvrezende vrouw. Opgewekte vrouw. En nam afscheid, want ze zouden elkaar hier op aarde niet meer zien. Hij was een christ, gelovig. Die dokter Salomon. Maar toen was die weg en in korte tijd was opoe alweer zo vreselijk ziek. Ze had kanker aan de lever. Maar toen hij wegging, toen keek hij en zegt, oh, dokter die en die, die zit hier in de buurt, het was dokter Drinnen, moet je daar naartoe gaan als ik er niet ben, dat is gedaan. En die kwam binnen. En die zei, wat scheelt eraan, vrouwtje? Oh, dokter, ik heb zo'n pijn. En ik voel me zo akelig. Nou, dan zal ik je eens onderzoeken. Nou, dat hoeft niet, dokter. Er is niks meer aan te doen. Ja, waarom laat je me dan roepen? Laat me zien. Hij kijkt. Nou. Hij zegt tegen mijn vader. Jo, haal eens even bij de apotheek dat en dat. Gauw. Een korte man. Kort verstopt. Hij kreeg zijn ampulletjes, spookt in en zegt, nou, om 14 dagen, moedertje, dan zit je weer aan de tafel, hoor. En opoe zo zwak is, nou. Maar met 14 dagen zat ze aan de tafel. En hij zei tegen opa, de man, hij zegt, nog 3 jaar, dan... Dan kan ik niks meer doen. Maar nou, zegt hij, zat niet gestorven van de kanker. Zat nou ergens anders aan gestorven. Hij zegt, nou, nog 3 jaar mag ik die vrouw hebben. En dat gebeurde ook. Maar goed, toen was er een man in de gemeente en daar gaat het mij eigenlijk om. Die man die had een kindje, dat was 8, 9, 10 maanden. Dat wou niet groeien, dat bleef maar zo'n klein... onontwikkeld, stilstaand hoopje mens liggen. Dat ging achteruit, was niks meer aan te doen. Dat had je wel meer. Mijn vader zei tegen die man, ja, zo gaat dat. Joh, vraag eens aan onze dokter, dat is misschien dat die iets. Maar die man had alles al afgedokterd, overal heen afgedokterd en niemand kon hem helpen. Maar ja, goed, hij zou dan wel eens even dokter de Ridder vragen. En dokter de Ridder die kwam. Die keek, schreef een receptje. Nou, zegt hij, dat moet je direct halen en dat moet je geven. En dan, die man die zat er met zulke ogen aan te kijken of dat hij dacht. Maar dokter, wat denk je wel? Ik heb alles al geprobeerd. Moet ik nog terugkomen? Nou, zegt hij, nou... Je hoeft niet terug te komen meer. Misschien dat ik zelf nog wel over een paar weken even langskom, maar toen was hij helemaal innerlijk ontstemd. Dat die eigenwijze kerel die dacht zeker dat hij het zomaar kon zien. Hij gaat voor het fatsoen naar de apotheek, haalt dat flesje op en hij zet het in de kast. Hij zegt tegen zijn vrouw. Onzin. Hij gaf het niet. En met een paar weken, daar komt de dokter binnen. Die loopt naar het bedje. Hij zegt, dat kind gaat dood. Je hebt geen je medicijnen niet gegeven. Je hoeft nooit meer bij me terug te komen. En zo draait hij zich om en hij ging weg. Nou, toen was het gauw bekeken, want de schrik bij die mensen was zo groot. Ze gingen dat kind medicijnen en terstond begon het te pakken. Het leven begon te pakken en ze begon te groeien. Kijk, dat was nou een dokter, menselijk, die zulke fouten wel gemaakt hebben natuurlijk. Maar die had een heldere diagnostiek niet alleen, maar die had ook een behoorlijk inzicht in de middelen die toen ter beschikking stonden. En kun je begrijpen dat die man, nou die werd woest. Toen was een dokter trouwens ook nog een hele persoonlijkheid, figuur. Je hebt geen medicijnen gebruikt. Wat denk je wel? Nou, Christus is de medicijnmeester. Hij vraagt niet hoe ziek ik me voel. dat ik het nodig vind voor mezelf om medicijnen te gebruiken. Dat kan in de praktijk van het gewone leven wel eens nodig zijn dat je dat afvraagt. Moet ik ze innemen? Omdat ze wel eens een beetje over de schreef gaan. Maar als het nou gaat over hem die de harten proeft, de harten doorgrond en de nieren proeft, in een woord over onze tong is, die alles weet. En zeg nou eerlijk, dat kun je nou niet geloven, dat als die alles weet, dat hij dan nog zegt tegen jou, inneem. Ik heb het hard nodig. Oh, dat is zo wonder. Hij heeft het bevolen. En dat bevel, dat is gegrond op een allerhelderste diagnose. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe klein van, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten en dat we stof van jongs af zijn geweest. Heb ik niet wel eens gehad dat je dacht, als ik dan toch moet sterven, ook wou ik maar hier mocht sterven, op dat plekje. Aan zijn tafel. Waar hij zo dichtbij is met zijn Heilige Geest. Met zijn liefde. Met zijn hulpvaardigheid. Met zijn bloed. Dat je denkt, hier zou ik, ja maar, je hebt toch ook nog je kinderen, of je vrouw, of je man. Nou misschien dat die dan ook wel zouden gelijk. Ja, het is een beetje raar gedacht misschien. Maar zo groeit, zo kan in een ogenblik dat medicijn helpen, dat je zegt, alle dingen zijn schade en drek bij de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. Door welke de weer, ik der wereld en de wereld mij gekruisigd is. Het is het best. Het is mij goed mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op u, Heer Jezus, geheel en al. Ik zal uw werk roemen. Hij heeft het bevolen. En dan moet je niet denken dat je daar klakkeloos mee kan omgaan. En dan moet je niet denken, nou ja, ik kijk er alleen maar naar, van een afstandje. Dat kan geen kwaad. Het is geen vergif. Het is vergif als je voor jezelf besloten hebt om toch niet te luisteren naar zijn stem. En om toch alleen maar te doen wat je zelf wil. Als dat het kwaad is. Dan eet en drinken we ons een oordeel. Nog niet het eeuwige oordeel gelukkig, er staat een oordeel. Dat is niet goed. Maar alle zieken, alle beverige mensen, mensen met slechte ogen, slechte harten, slechte oren, mensen met apparaatjes, met allerlei apparaatjes in het lijf, hij zegt, dit is mijn bevel. Paulus zegt, hetgeen ik van de Heer ontvangen heb, dat heb ik u ook overgegeven. Hij heeft het bevolen. Daar moet je hoog tegenaan kijken. Daar moet je niet naar kijken in de verkeerde zin van, ja, maar is het wel goed, is het wel dit, is het wel dat. Hij kent mij. Kun je nou begrijpen, lieve mensen, dat als er iemand jou kent, dat iemand nog van jou houdt? Wees nou eens eerlijk. Nou ja, misschien is dat een beetje te persoonlijk, te intiem gezegd, maar ik heb het voor de Heere toch vaak gevraagd. Ik kan niet begrijpen dat de Heere, juist die mij kent, dat die van me zou kunnen houden. Dat kan toch niet? Ja. Maar de Heere zegt, ik wist dat je zo was. Ik wist dat je zo keiharde bent. dat je zo schaamteloos bent als een publieke vrouw, die nergens een kleur bekrijgt. Dat je net een ijzeren zenuw is, die wil niet buigen en je hoofd is van koper. En toch zegt hij, keer weder, afkerig kind, ik zal je afkeringen genezen. Je kunt niet begrijpen. Dat grote wantrouw, wat in onze harten probeert de overhand te krijgen, daarom ook heeft hij bevolen dit te doen. Tot zijn gedachten is. Dan krijg je hoop. Als je nou eens denkt dat de Heer Jezus Christus zo ontzaglijk zwaar geleden heeft, dat als het Gods wil was geweest, dan had hij wel 1000 werelden zalig kunnen maken. Als het Gods wil was geweest. Van zo'n oneindige kracht is dat bloed, dat offer van de Heer Jezus Christus. Als je daar nou eens aan denkt. Nou. Wie kan er dan te ver afgedwaald zijn? Wie kan er dan te vast geroest zitten? En dat bloed, dat alles losmaakt. Ach, dat God ons behoede voor dat vreselijke wat je ook tegenkomt in de Bijbel. En die mensen die goedsmoeds, die tegen alles, tegen licht en beter weten inzeggen, heb de duivel. En dan zegt Jezus, alles kan vergeven worden, maar als je zo tegen de Heilige Geest te keer gaat, als je zo het werk van de Heere uitmaakt voor een duivels werk, nou dan, er is niet voor te bidden, dat is het ergste wat er is. Nou, hij heeft bevolen, maar ook hij heeft beloofd. Hij heeft beloofd. In het avondmaal wordt beloofd dat zijn lichaam voor mij in het kruis geofferd en gebroken, zijn bloed vergoten is. En dat dat zo zeker is als dat die man daar dat brood uitdeelt bij de tafel en breekt. En die drinkbeker ronddeelt. Zo zeker is het, zegt hij. Zo zeker is het voor u. Dan kom je op een heel teer terrein. Aan de ene kant staat vast. De Heere kent degene die de zijne zijn. Hoe moet je dat nou voor elkaar weten? Zeg. Zo zeker. Ik ben er in de loop der tijden niet benauwder op geworden. Weet je hoe dat komt? Dat komt door de nood, door de ellende, waar je allemaal mee geconfronteerd wordt. Ik heb al eens gezegd in zo'n soort inrichting, ver weg hoor, niet hier, waar in de tijd mijn zus zat, daar zat ik bij al die mensen en ik mocht mee eten. Al die mensen die psychisch helemaal van de kaak waren. Mensen, benauwde mensen. Bange mensen. Mensen die het leven niet meer aankonden. Heel vreselijk. Met alle bijbehorende problemen. En toen in zo'n situatie werd ik eens een keer, je moest ook lezen of mocht lezen dan. Maar toen werd ik geconfronteerd met een ogenblik met de nood van die mensen. Nou kon ik die mensen psychisch in dat opzicht natuurlijk niet even helpen van hun ziekte. Maar het ging toen even over het evangelie. Ik heb gezegd, mensen, laten we nou kortaf zakelijk de zaak samenvatten. Er is niks meer aan te doen. De zaak is gered. Gered? Ja. Dat zei ik niet zomaar in een overmoedige bui hoor.
Maar dat zei ik met het oog op Christus, hoe God op Golgotha een afgesneden zaak gedaan heeft op de aarde. God. Dat hij daar het nee heeft uitgesproken tegen die mens der zonde, tegen mij. Maar zijn lieve zoon heeft het op zich genomen. En dat diezelfde God nou terugkomt met zijn goddelijk ja, als hij zijn eigen kind opwekt als het graf, uit het graf, en hem voorstelt tot een verzoening voor onze zonden. Nou ja, een ander zou gezegd hebben, nou zit je er helemaal naast, leerstellig of dogmatisch, hoe kun je dat nou zeggen als je tegen een stelletje van die mensen, dat is toch allemaal onze zonde. Dat weet ik allemaal wel, dat is allemaal onze zonde, alles is onze zonde. Maar ik mocht toen met vrijmoedigheid zeggen, hoor eens jongens, jullie kunnen doen en laten wat je wil, je kunt tegen het raam, door het raam springen, tegen de muur of dwars door de muur, het helpt niet, want het is al gered. Het is gered. Ja. En dan moet je er niet verder over vragen. Van, nou denk je dan dat al die mensen goed terechtkomen? Daar gaat het niet over. Het gaat erover dat in Jezus Christus Gods eeuwige ontferming aan het licht gekomen is. Daar gaat het om. En door zulke ervaringen. Ja. Dan durf ik ook gerust te zeggen, ja hoor, het gaat hier over jou en jou en jou. Allemaal. En mij. Hij belooft ook. Zo zeker als je dit nou ziet. Zo zeker als je het krijgt. Zo zeker is dat offer ook voor jou gebruikt. Als je daar niet aan twijfelde, dan nooit aan twijfelde, dan had je het niet nodig. Dan heb je het niet nodig. Maar ben je het er niet mee eens dat je zegt, man hou op, er zit geen grotere twijfelaar als ik. Elke keer, ik laat het niet merken, maar elke keer, dan vliegt het me aan. Is dat echt gemeen? Kijk, het kan ook zijn dat je probeert van twee walletjes te eten. Dat je de duivel gelijk wil geven met de zonde en alles. En God ook een beetje. Ja, dan heb je het ook niet te breed. Dat kan ook. Dan zegt de Heer, kom eens terug. Eerst in orde. Verzoen je eerst met je broeder. Maar als je nou echt meent dat het die aanvechtingen zijn van ongeloof. Nou, dan bedoelt de Heer juist jou en de onderwijzer bedoelt juist jou. Hij belooft het, zo zeker. En dan hoef je nog niet eens eigenlijk letterlijk bloed te eten. Te drinken en vlees te eten. Dat zat ik me af te vragen van de week. Ik denk, wat is dat toch, hè? Waarom heeft de Heer Jezus niet bij het paaslam? Dat is toch echter? Dat hij een stukje van dat paaslam, van dat vlees had genomen. Of een beetje bloed, hoewel dat mocht niet, maar dan neemt hij brood en wijn. En dat brood, dat waarom zou dat toch zijn? Je kunt natuurlijk zeggen, ja, er is aan alle bloedstorting een einde gekomen sinds Golgotha. Dat is ook waar. Maar ik denk dat het ook dit is. Oh, het verplaatst onze gedachten naar de strijd van Jezus Christus. Maar we staan achter die strijd. Hij deelt de liefelijkste vrede, zelfs aan uw verste grenzen mede. Brood, wijn, in hart verheugd. Een heerlijke gedachtenis aan het bittere lijden. Voel je die twee zaken? Dat heerlijke zit ook in het brood en de wijn. Het is een gedachtenis, we staan erachter. Het is geschied. Hij is nu voor eeuwig gelukkig. Oh, nou wil avondmaal zeggen, en dat hopen wij dan ook. We leven en welzijn. Hopen we dat met elkaar te houden als het weer zondag wordt. Zo te houden dat de Heere ons iets
van de blijdschap doet ervaren. De zon door de wolken heen breekt. En het gevoel hebben, hij heeft ons toegeroepen. Sta op. De weg zal voor u te veel zijn. En moet je dan niet denken aan die Israëlieten, aan wie God bevel gaf? Staf in de hand. Schoenen aan de voeten. De lendenen omgord, dat we niet struikelen over de lange mantel. En zo wachten. Nee. Op reis. Naar het land van de belofte. Amen.